Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden altijd verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan het jaar 2019 toevouwen met onze eindejaarsspecial. En daarin halen we enkele oude verhalen van onder het stof. We hebben ondertussen zo'n indrukwekkende 150 verhalen staan. En deze week halen we er 4 van naar boven en die hebben allemaal een link met oudjaarsavond of het einde van het jaar. Het is een beetje een cryptokronkel, je mag zelf op zoek gaan telkens naar de link en die dan eventueel laten weten in een berichtje of op onze Facebook. We beginnen met een makkelijke link. Het verhaal heet De Kroketten van Wouter. Hij vertelde het was in Husset in Gent op het einde van 2018. Ik weet het nog heel goed. Het was net na een heel droevig verhaal, want we vertellen zo 4 verhalen op een avond. Dus het was net na een heel droevig verhaal. En toen Wouter begon te vertellen, dacht ik eventjes, wauw, nu zitten we nog dieper in de put dan we bij het vorige verhaal al zaten. Maar zoals het een beetje een slechte clickbait-titel betaamt, wat er toen gebeurde, raad je nooit.
Kijken achteruit. Terug in de tijd. Ik spreek over een moment in mijn leven nu ongeveer bijna 12 jaar geleden. Nieuwjaarsochtend. Het is zo dat ik de avond ervoor met mijn vriendin een fantastische avond had beleefd. Het was een van de meest onvergetelijke avonden in ons bestaan. We hadden onze voornemens vernieuwd. We gingen het nog beter doen het jaar erna. We gingen tijd maken voor elkaar. We gingen reizen en we gingen zelfs misschien nadenken over een kindje. Op nieuwjaarsochtend om 10 uur word ik gewekt door mijn vriendin en die vertelt me dat ze ermee wil ophouden. Een half uur later staat haar moeder daar en haar broer daar om haar spullen in te laden en nog een half uur later is ze weg. Als klap op de vuurpijl is het ook zo dat ik die nacht in mijn zattigheid ook nog een keer mijn gsm heb laten stelen. Dus tegen de middag zit ik daar verweest, moederziel alleen, afgesneden van de wereld, op nieuwjaarsdag, in een compleet uiterste van wat de avond ervoor was gebeurd. Goed, dit verhaal dat ik jullie vanavond ga vertellen, gaat niet verder in deze lijn. Ik ga dat al zeggen. Dus ik ga jullie niet langer vervelen met allerlei triestige, amoureuze toestanden. Nee, het is een verhaal dat eigenlijk een kleine schuldbekentenis is, maar dat voor mij althans in ieder geval heel veel warmte in zich draagt en ook een verhaal is van hoe mensen in opzwepende ondeugendheid elkaar kunnen vinden en toch wel dingen uitsteken die misschien niet door de beugel kunnen, maar elkaar wel wat dichter brengen. Een paar maanden later word ik door een vriend van mij uitgenodigd om mee te gaan naar een geheim genootschap. Iets waar ik tot op dat moment nog niet van gehoord had. Een geheim culinair gezelschap dat af en toe iemand uitnodigt om mee aan tafel te komen zitten. Onder op dat moment voor mij compleet onbekende omstandigheden. Ik mocht daar niets over weten. Ik moest alleen maar op dat moment, op die dag, dat uur daar aanwezig zijn en het op mij laten afkomen wat er mij overkwam. Het resultaat is dat ik die avond aan tafel heb gezeten met een 12-tal, 14-tal mensen. Een heel diverse groep mensen. We hebben daar gegeten, er stond stoverij op het menu, allerlei versies van stoverij. En er werd enorm veel... Het was een heel drukke avond. Hè. En wat ik mij vooral van onthoud, is dat het een bizarre en heftige avond was, maar een heel warme en gezellige avond. En dat was voor mij de eerste kennismaking met de gouden kroket. Ja. Nu, die vriend van mij die wist ook dat ik mijzelf niet zo lekker voelde. Hè, maar wat er met op nieuwjaar gebeurd was en zo. En die dacht van, je hebt iets nodig, kom jij mee naar de kroket. Hij wist ook dat ik een enorme liefhebber ben van eten en een enorme amateur van koken ook. En dat beviel mij, dat gezelschap. En ik werd weer uitgenodigd en na de derde keer mocht ik zelf ook mee koken aan de tafel van de gouden kroket. Nu, ik zal jullie wat meer uitleg geven over wat de gouden kroket eigenlijk is. Het is een geheim genootschap. Hè. Dus alles wat hier verteld wordt, blijft binnenskamers, alstublieft. Het is zo, de Gouden Kroket is eigenlijk, bestond op dat moment een aantal jaar. En het is eigenlijk ontstaan met een weddingschap. Op een vrijdagnamiddag zaten ze op de vrijdagmarkt. En de ene had wat vis gekocht, de andere garnalen. Ze hadden dan wat Rodenbachs op en ze waren aan het stoeven tegen elkaar. Ik kan de beste garnaalkroketten maken. Nee, ik kan dat. En wel, het is goed, had er een gezegd. We komen samen, we maken allemaal een garnaalkroket. We proeven die. En we geven punten op de vorm, de smaak, de presentatie, hè, en we kijken wat eruit komt en we zien wie er aan wint. En uiteindelijk bleek dat een diene van de diepvries van Deleuze gewonnen heeft. Voilà. Dus dat vertelt ook veel over de identiteit van dat gezelschap. Het is een gezelschap dat hè, het vertelt gemakkelijk. En we vertellen daar ook graag over, dat is een geheim genootschap. Hè. Het heeft ook een volledige structuur in zich. Hè. Er is ook een voorzitter die altijd een speech houdt. En die moet dan ook volledig onderuit gehaald worden, want hij mag zijn gsm niet afzetten. Hè. Dus die moet dan zoveel mogelijk gestoord worden met een gsm. Er zijn de leden die allemaal hè, voltallig aanwezig zijn. En die, je kiest dat zelf, maar je mag iets koken. Elke maand is dat een ander thema. Dat kan van alles zijn. Dat kan dus een gerecht zijn, zoals stoverij. Maar dat kan ook een ingrediënt zijn, zoals witloof of asperges. Of dat kan zelfs een kleur zijn of een ander abstract gegeven. Dat kan van alles zijn. Er zijn ook nog andere mensen aanwezig. Er is een archivaris aanwezig. Hè. Dat is iemand die het archief bijhoudt. En wat houdt dat in? Eigenlijk is elke editie een onderlegger waar alle punten op staan. Dus iedereen die punten gekregen heeft hè, op zijn gerecht, dat wordt allemaal bijgehouden en geclasseerd in dat archief. En dus we hebben een archief van ondertussen 16 jaar dat iedere editie meereist. Die man is ook in het echt archivaris en hij amuseert zich daar rot mee. Hè. Dus die heeft elke keer een valies mee met dat archief erin. Er is ook een afgevaardigde van de pers, dus die is ook aanwezig. Dus die laat haar haviks oog vallen op andere zaken waar wij dan naar kijken. Er is ook een kok in het gezelschap die dan in alle anonimiteit de gerechten die thuis zijn voorbereid afwerkt. Hè, want het is ook de bedoeling dat dat allemaal anoniem op tafel wordt gezet, zodanig dat je natuurlijk hè, objectief punten zou kunnen geven. Wat is er nog? Ik ga nog een keer kijken. Het is niet dat ik het uitvind. Ah ja, natuurlijk de mystery guest. Hè, want ik was op dat moment de eerste keer de mystery guest. Er is ook altijd iemand aanwezig. En er wordt ook in de speech verteld dat er na de afloop van de editie op de kamer boven een gangbang is. Hè. Er werd mij toen ook verteld, het is stom dat je een verse onderbroek aan hebt, hè, want straks moet je meedoen aan de gangbang. En gelukkig op de valreep is mij toen ook gezegd, ja, door het feit dat er een paar foute ingrediënten in zaten, is er hier en daar wat buikloop, dus die gangbang gaat nu vanavond niet door. Hè. Dat wordt ook altijd aan de mystery guest verteld. Hè. Met andere woorden, het is nog nooit doorgegaan, maar we hopen erom dat het toch een keer gaat gebeuren. Nu, aan het einde van de avond, er is van alles geweest van gerechten. Hè. Iedereen heeft geproefd. We breken het ook graag af, hè, want het is nooit zo goed als uw eigen gerecht. En we weten ook zo gezegd nooit van wie dat is, terwijl dat je vrij goed weet wie dat er wat kookt. Hè. Worden de punten samen opgeteld en dat gebeurt door de delegatie van de voorzitter, de archivaris en de internationale pers, die dan gezamenlijk de kamer intrekken waar verse lakens liggen op het bed. Die de punten gaan samentellen en waar het oordeel dan geveld wordt, dan komen ze terug naar beneden. Dan worden er twee prijzen uitgereikt. De eerste is de publieksprijs. Dat is uiteraard de samentelling van punten die leidt tot de winnaar van die avond. En de publieksprijs vertaalt zich in een wisselbeker. Dus in een van de eerste edities is er ooit iemand, heeft het ooit iemand gewaagd om opgedist toe te komen. Met een lelijke blazer van de jaren 90. We hebben daar toen hard mee gelachen en gezegd, dit is vanaf nu de wisselbeker. Dus we hebben de jas ontvreemd. En het is dus de bedoeling, als je gewonnen hebt, dat je daar ook iets in thema van die avond aan toevoegt. Dat kan van alles zijn, hè. Je mocht dat zelf uitvinden. Ik heb bijvoorbeeld al een konijnenpootje daar een broche van gemaakt en dat daarop gestoken. Maar er zwerven ook hier en daar wat kinderonderbroekjes en zo in rond. Enfin, dat is niet van mij, hè. Maar goed. Hè. Er kan van alles aan toegevoegd worden. Er is ook de persprijs, en dat is van de afgevaardigde van de pers. En die mevrouw, die werkte vroeger voor de krant, die is ondertussen op pensioen, die was culinaire recensente en die maakt elke keer in gouden draad, crocheteert zij in thema een prijs. Dus die doet dat na 16 jaar nog altijd elke maand. Dus, en die zijn natuurlijk zeer gegeerd, want dat zijn prachtige reliquieën. En iedereen wil er natuurlijk zoveel mogelijk van de die winnen. De wisselbeker laten liever aan een ander over. Maar goed, dat is dus niet in een notendop, maar wel een hele grote vloot. Hè, wat de gouden kroket eigenlijk inhoudt. En wat ik zo fantastisch vind aan dat gezelschap, is dat het eigenlijk een ongelooflijk divers publiek is. Want voor het moment dat ik dat net omschreef, hè, dus het breekpunt met mijn vriendin toen, kende ik mijn eigen wereld en ik kende vooral de mensen die ik kende vanuit mijn vakgebied en mijn vrienden van vroeger. En plots viel ik in een gezelschap terecht van mensen dat ik totaal niet kende. Een archivaris, een journalist, een weet ik veel wat allemaal. Mensen die van langs alle kanten kwamen. En ik had er alleen maar een warm gevoel bij. Ik voelde me daar thuis. Ik vond dat fantastisch. En dat is het nog altijd. En het zal u ook geen geheim zijn dat in dit zogezegd ernstig geheim gezelschap, dat er heel veel zelfrelativering heerst. En dat er heel veel commentaar geleverd wordt op elkaars gerechten, maar eigenlijk de liefde schuilt in de gerechten dat we voor elkaar presenteren. En we gaan altijd naar huis met een warm gevoel. We hebben al ontelbare, heerlijke, aangename edities gehad. We hebben er ook een paar hilarische gehad. Maar er is ook één onvergetelijke. En daar wil ik toe komen vanavond. Het speelt zich af in Oostende. Nu, ik moet misschien nog iets vertellen van op voorhand, want het vertelt gemakkelijk en graag. Hè. Dus we vertellen er graag over. En mensen worden ook graag warm om daar een keer bij te zijn of zo. Dat wordt wel al een keer gezegd en we kiezen er altijd iemand uit. Nu, er was één iemand die wij van in de wandelgangen kenden en die nam dat zeer ernstig op. En die vond dat toch wel, zij moest daarbij zijn. Die wou echt indringen in dat gezelschap. Dat was iemand die nogal graag bij de high society hoorde en zo. En die vond van zichzelf dat hij daar echt deel van moest uitmaken. En dus die had al een aantal keer de voorzitter erop aangesproken en gezegd, wanneer mag ik dan een keer bij die gouden kroket komen? En we hadden dan naar elkaar gekeken en daar ook over had ze van, allee, wat is dat met die neemt dat nu, die mag wel een keer komen eten, maar allee, het is nu ook niet, hè. Maar die nam dat zo ernstig en die bleef die vraag maar stellen, dat we plots in een gezamenlijk moment van luciditeit gezegd hadden, nou, wat is goed, je mocht uw ingangsproef doen. Dus, wat is er gebeurd? Hè? Er is een moment afgesproken en een plaats van de daad. En dat was, zij stelde voor, in Oostende. Want in Oostende was er een appartement van haar nonkel met zicht op zee. Het was een prachtig appartement. Ze had dat kunnen bekomen, dat dat daar kon doorgaan. Dat ging alleen maar vlees aan het been zijn voor haar lidmaatschap te verzilveren. Voilà, dus uiteindelijk, wij vertrekken om 10:00 in Gent met de trein naar Oostende. Hè, al goed aperitief op de trein. En we komen daartoe in vol ornaat. De deur gaat open en we zien de blik van die vrouw. Hè. Ik ga haar naam niet noemen, maar zo'n kleine vrouw met kort zwart haar en een bril. En die staat in de deurgat en die doet de deur open. En die blik verstart. En die zegt, ah, jullie zijn hier allemaal. Dus wij stonden daar met 14 aan dat klein deurtje van dat appartement. En zo, ja, uiteraard. Hè. Ah ja, maar ik had alleen maar jullie twee verwacht, dus over de voorzitter en de afgevaardigde van de pers. Ja, nee. Als je dit ernstig neemt, dan moeten we wel allemaal komen. Ah ja, oei. Ah ja, wat oei. Ah ja, maar ik heb eigenlijk alleen maar drie tomatcrevetjes. Ja, dan zitten we met een probleem. Nu, daar ontstaat een soort van gezamenlijk, wat ik al zei, ondeugendheid. Van, ja, dan wordt dat hier wel moeilijk. Hè. Ja, hoe gaan we dat doen? Zijn we dan weg? Of, nee. Ja, maar ik zal nog iets bijhalen. Dus die vliegt naar de winkel om tomaten en om garnalen die keer terug. Ja, en heb jij wijn in huis? Ja, twee flessen. Ja, dat gaat niet genoeg zijn. Terug naar de winkel. Nog een 12 flessen wijn gaan halen en 12 pintjes. Hè. Dus wij zo, ja, heb jij frieten en zo? Ja, nee. Ah ja, moest dat ook? Ja, het is toch de gouden kroket. Ja, wij beginnen pataten schillen, dat vet opgezet op een schoon, fantastisch terras met een Arduinenvloer. Frieten beginnen bakken op die Arduinenvloer. Dus wij zijn daar vanaf 12:00 in de namiddag zijn wij daar beginnen schransen. Een fantastische namiddag. De zon scheen binnen op dat terras. En met zicht op de zee in Oostende, een hilarische namiddag. En toen was natuurlijk het moment aangebroken waarop de delegatie de kamer moest in verdwijnen. Oké, dus de voorzitter, de archivaris en de afgevaardigde van de pers verdwijnen de kamer in. zij zat natuurlijk op eten kolen te wachten van, wat gaat het zijn? Ben ik nu aanvaard? Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet zeggen. Dat is natuurlijk de delegatie van afgevaardigden die daarover moet oordelen. Ja, het zal wel een moeilijke worden, want het was natuurlijk, hè, het is een moeilijke start geweest. Ze waren er niet op voorzien. Hè. Een uur lang hebben ze zich daarover beraad. In de slaapkamer. Om uiteindelijk met toch wel enige gestreken gezichten naar buiten te komen en te zeggen, kijk, mevrouw, hè, ik zou haar naam bijna zeggen, maar ik mag het niet doen. Hè. Het was een goede poging, maar u bent niet weerhouden. Maar hou het alsjeblieft geheim, maar je komt in aanmerking om volgend jaar nog een keer een ingangsproef te doen. Dan hebben we haar bedankt voor bewezen diensten. En dan zijn wij het strand opgewandeld in Oostende. En de zon scheen op onze nek. En het was fantastisch. Wat een geweldige dag gehad. En we keken achteruit naar boven. En op dat terras stond zij, moederziel alleen, op haar knieën met een Ajax. Het frietvet uit die Narduin aan het vrouw. Ja. Dus. Om tot mijn punt te komen. Het is een kleine schuldbekentenis. Maar die groep mensen heeft me wel heel veel warmte bijgebracht in mijn leven. En niet alles is eerlijk in het leven, maar er schuilt wel heel veel schoonheid in. Voilà.
Oké, we geven het toe. De link tussen kroketten en oudejaar is vrij duidelijk. Maar we schakelen meteen een versnelling moeilijker, de tweede ronde, het verhaal van het gebroken bord van Katelijne. Je zou het kunnen zien als iets letterlijks dat tijdens oudejaar gebeurt, maar liever niet eigenlijk. Maar laat ons zeggen dat je de link verder moet zoeken. Dus niet een letterlijk gebroken bord, maar iets anders. Katelijne vertelde haar verhaal in Antwerpen ongeveer 1 jaar geleden.
Ik heb ooit eens een bord op het hoofd van mijn zus kapot geslagen. Dat zit zo. We hadden vroeger de afspraak thuis dat mijn moeder de afwas deed na het eten en dat 2 van de 3 kinderen moesten helpen met afdrogen. En die ene avond, ik zal een jaar of 8 of 10 geweest zijn, was ik aan de beurt met mijn middelste zus Meerte. Mijn moeder is een hele snelle afwasser, dus die was klaar en die zegt, ik ga vast in de living zitten met een kopje koffie. Maken jullie het af? Goed, dat doen wij. Maar mijn zus was traag. Heel traag. En ik irriteerde me daar mateloos aan. Dus ik begon een beetje op haar te zakkeren. Kom op, Meert, schiet eens op. Ik moet hier niet alles alleen doen, hè. Kom op nu, doe nu eens door. Ik heb hier al 3 borden gedaan en jij nog maar 1. Kom op nu. En zo ging dat door. En ik werd bozer en bozer, tot dat moment dat ik een bord in mijn hand had en ik het verloor. Als je nu niet opschiet, dan sla ik dit bord op je kop kapot. Bam! Daar lag het bord in scherven op de grond. Meert en ik hebben er 2 seconden naar staan kijken en zijn toen allebei keihard beginnen krijsen. Mijn moeder was natuurlijk wel wat geschrokken van dat lawaai, dus die heeft haar kopje koffie weer neergezet, is snel naar de keuken gekomen. En vanaf dan weet ik eigenlijk niet meer hoe het is afgelopen. Ik weet niet of ik straf heb gekregen of Meerte nog door moest gaan met de afwas. Ik weet alleen dat dit verhaal wel zo de ronde blijft doen in onze familie. Een ander voorval met Meerte dat ik me ook nog goed herinner is een paar jaar later, ik zal 1 jaar of 15 zijn geweest, en mijn ouders waren weg. Dus ik ging koken. Als 15-jarige maak je niet iets heel speciaals, dus het zal een spaghetti bolognese of zo geweest zijn. Maar voor mij was dat eigenlijk wel zo een 3-sterren Michelin maaltijd die ik daar had gemaakt. Ik heb mijn best gedaan, bloed, zweet en tranen had mij dat gekost. Ik zet de pannen op tafel, de tafel is gedekt en ik roep Meerte. Meert, kom je eten? Meerte komt aangeschokt, traag. Ze kijkt naar die pannen en ze zegt doodleuk, dat lust ik niet, ik eet dat niet. Ik sta nog aan de tafel, Ik zet mijn handen op de tafel. Ik buig mij voorover. Ik steek mijn vinger uit naar opzij. En ik roep: dan eet je niet, maar dan ga je wel nu naar je kamer. En Meert kijkt mij aan. En gaat inderdaad daar waar ik naartoe wees, naar haar kamer. Nu, ik wil even duidelijk maken dat ik eigenlijk niet zo'n heel agressief persoon ben. Dat lijkt misschien wel zo, maar het komt gewoon door mijn zus. Meerte is 2 jaar ouder dan ik, maar ik kan haar wel de baas. Meerte kan gewoon gigantisch irritant zijn. En ze kan mij het bloed onder de nagels vandaan halen. En dat heeft niks te maken met jaloezie, hè, want ze is geadopteerd. Dus ze heeft kei mooie zwarte krullen en een donkere bruine huidskleur. Waar ik, bleekscheet met blond piekhaar, toch wel wat tegenaf steek. Nee. Het heeft er ook niks mee te maken, hè, dat ze geadopteerd is. Maar het heeft er gewoon mee te maken dat ze verstandelijk gehandicapt is. Ze is niet zo gewoon, ook al is ze gewoon mijn zus. Ik heb daar heel lang eigenlijk niet zo bij stilgestaan, wat dat dan is. Hè, of dat dan anders is. Ik kreeg heel vaak de vraag: goh, is dat niet moeilijk, zo'n gehandicapte zus? En dan ook nog eens gevolgd door de opmerking: oh, wat knap van je ouders dat ze een verstandelijk gehandicapt kindje hebben geadopteerd. 2 antwoorden. Mijn ouders wisten dat niet, dus dat is helemaal niet knap van ze. En ze is 2 jaar ouder dan ik, dus zij was er voor mij en ik ben dus niet anders gewoon. Zo heb ik heel lang in het leven gestaan. Tot ik vorig jaar op een zaterdag namiddag, ik had wat me-time. Mijn man en kind die waren samen iets leuks gaan doen. En ik dacht, ik ga shoppen in Antwerpen. Relaxed. Koffiebarretje, Sébastien, hè, aan de mer. Ik zet mij daar met een cappuccino aan de krant. En ik lees daar een ingezonden brief. Een brief van een 18-jarig meisje. En dat meisje schrijft over haar broertje. Haar verstandelijk gehandicapte broertje. En het gaat eigenlijk over het M-decreet. Dat is die wetgeving waarbij het gaat over inclusief onderwijs. Hè, buitengewoon onderwijs. Buitengewone kinderen die in het reguliere onderwijs zoveel mogelijk moeten blijven zitten en zo min mogelijk naar het bijzonder onderwijs moeten gaan. Want dat is goed voor de integratie. En zij schrijft daarover en zij schrijft dat ze zo blij is dat haar broertje wel naar het bijzonder onderwijs is gegaan. Omdat hij daardoor is kunnen opgroeien tot het buitengewone kind dat hij is. Met zijn eigen talenten, die niet zijn zoals die van de rest, maar die er wel zijn. En ik las die brief en de tranen stroomden over mijn wangen. Want ineens dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel zo. En dat meisje, 18 jaar, zo jong, verwoordde de liefde voor haar broertje zo mooi, dat ik niet anders kon dan daar zitten, midden in die koffiebar, met de tranen op mijn wangen. Zij omschrijft de zorg die zij voelt en heeft voor haar broertje zo mooi. En ik herkende dat zo hard. Zo herinner ik me die keer dat wij bij mijn opa en oma gingen logeren. Met ons drieën, mijn oudste zus, Meert en ik. En Meert is al 1 jaar of 10 geweest zijn. En zij kon haar veters nog niet strikken. Nu hadden wij een hele strenge oma. Zo eentje waarvan we ons beschuit met mes en vork moesten eten. Maar ook die vond dat je alles wat je zelf kunt doen, zelf moet doen. Je moet geen hulp aanvaarden. Dus wij mochten Meerte niet helpen met haar veters strikken. Ze was 10, dus ze kon dat best zelf. Ik weet niet wie er op dat moment verdrietiger was. Mijn zusje, omdat ze haar veters niet gestrikt kreeg. Of wij, die daarop stonden te kijken, machteloos, niks mogen doen. Op dat moment wil je voor je zusje zorgen. Ik heb die brief gelezen en ik heb op dat moment mijn gsm gepakt. En ik heb mijn ouders de link naar het artikel gestuurd. En de vraag gesteld: mam, pap, vinden jullie het goed als ik mijn verhaal daarover eens vertel? Want het is niet mijn verhaal, het is ons verhaal. En ik wil wel dat jullie dat oké vinden. Dat ik dat zomaar naar buiten breng. Want we hebben het er eigenlijk nooit over. En mijn moeder reageerde eigenlijk heel snel. Zij stuurde een mailtje terug. En eigenlijk wat heel praktisch zoals ze is, over dat M-decreet en dat bijzonder onderwijs zo belangrijk is en dat het alleen maar gaat om bezuinigingen. Maar anderzijds ook, met een hele mooie opmerking. Ze zei: ja, vertel je verhaal. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je dat ervaren hebt. En of je niet het gevoel hebt gehad dat je aandacht tekort bent gekomen. Ik lees dat, nog altijd in die koffiebak, nog altijd met de tranen op mijn wang en ik denk, aandacht tekort gekomen. Goh, die vraag heb ik me nu eigenlijk nog nooit gesteld. Ik heb eigenlijk altijd wel het gevoel gehad dat mijn ouders ons probeerden te ontlasten, dat wij niet voor meer hoefden te zorgen. En natuurlijk ging dat niet altijd. Zo kan ik me die keer herinneren dat mijn ouders op een weekendje weggingen. En dat ze zeiden, Katelijn en Meerte, mijn oudste zus was inmiddels op kot, jullie mogen thuis blijven. Meerte die gaat naar oma, want Katelijn, jij hoeft niet voor Meerte te zorgen. Oké, maar ik ging Meerte wel naar oma brengen. In dit geval was de lieve oma, die had ik gelukkig ook. Dus mijn ouders waren weg en Meerte en ik gingen naar mijn oma. Koffertje mee, de bus naar het station, 1,5 uur met de trein. 1 keer overstappen, dan kom je aan op Arnhem Centraal, station in Nederland. Dat was daar destijds een enorme bouwput, dus dat was iedere keer maar weer uitzoeken waar dat die bus stond die ons naar het dorpje van mijn oma zou brengen. 1,5 uur met de bus, het dorpje van mijn oma afstappen, 10 minuten over zo'n bospaadje wandelen tot we bij mijn oma waren. Oké, wij doen dat. Ik zet Meerte daar af en wij gaan, 's middags ga ik weer terug. Weer bospaadje, bus, 1,5 uur met de trein, 1 keer overstappen, bus en weer thuis. Prima, 's avonds chill, stoer, in mijn eentje thuis. Kijk cool. De ochtend daarna gaat de telefoon. Het is met oma. Ik ben door mijn rug gegaan. Ik kan niet meer voor Meerte zorgen. Kun je erop komen halen? Ja, denk ik dan. Oké. Dus, die ochtend, bus naar het station, 1,5 uur met de trein, 1 keer overstappen. Dit keer wist ik wel waar de bus naar het dorp stond. 1,5 uur op de bus, bospaadje, Meerte ophalen. Ondertussen nog een beetje voor mijn oma zorgen natuurlijk, want die moest ook eten hebben. En weer terug. Bospaadje, bus, trein, overstappen, bus, thuis. En ik kon dus de rest van de dagen dat mijn ouders weg waren, voor Meerte zorgen. Maar mijn ouders hebben dat nooit zo bedoeld. Die hebben altijd geprobeerd om dat van ons weg te nemen. En natuurlijk heb ik wel eens een keer tegen mijn moeder geroepen dat ze niet meer van mij hield en dat ze nooit aandacht voor mij had. Maar ik denk dat iedere puber dat wel doet. En ik weet ook dat ik nog een keer heel boos ben geweest op een vriend van mij. Ik denk zelfs dat het op dat moment met mijn lief was. Die organiseerde een feestje en ik kon niet, want ik moest thuis oppassen op Meerte. Dat was zeer uitzonderlijk, maar het was zo. En die jongen zegt, jij kunt ook nooit, je moet altijd op Meerte passen. Daarna was het mijn lief niet meer. Dat zorgen en dat ontlasten is eigenlijk altijd wel gebleven. En dat is nu misschien wel andersom. Ik ben nu 36 en ik probeer mijn ouders wel eens te ontlasten. Dus Meerte komt geregeld eens een weekendje bij ons logeren. De laatste keer was in september. En wij waren toen net verhuisd naar Mortsel. Prachtig huis, mooi rieten dak. En dat was natuurlijk de ideale gelegenheid om Meerte dat eens te laten zien. Dus Meerte komt samen met mijn ouders, 275 kilometer met de auto, om een weekendje 2 nachten bij mij te komen logeren. Op vrijdagmiddag komt ze aan. We doen niet zoveel meer. We eten en ze gaat slapen. En zaterdagochtend zitten wij aan het ontbijt. Meerte is traag. Ze is heel traag. Ik voel dat ik wat gespannen begin te worden. En zoiets heb van, hey, je bent hier wel op bezoek, hè? Dus een beetje vrolijk. Maar ze is traag en ze zegt niet veel. Ik zeg, zus, zullen we naar de jaarmarkt gaan? Die is dit weekend in Mortsel. Dan kan je een beetje zien waar wij wonen. Kunnen we een beetje kijken wat hier allemaal is? Ja, laten we dat doen, zus. Oké. Dus ik ga alleen met haar naar de jaarmarkt in Mortsel. Ze is traag. Ze loopt achter mij. Ongeveer 1 meter. Ik vertraag. Zij vertraagt. Ik begin een beetje te zeuren. Kom op, Meert. Loop maar eens door. Kom, doe eens gezellig. Loop gewoon eens naast mij. Ik voel dat ik zo steeds chagrijniger begin te worden. Ik ben al blij dat ik geen bord bij me heb. En ik denk, hier moet ik iets aan doen. Want zo komen wij het weekend niet door. Dus ik denk, ja, ik heb het. Meert, zullen we een stripboek gaan kopen? Dat is de jaarmarkt, een en al rommel daar. Daar zullen ook wel stripboeken zijn. Ah ja, goed idee. Dat gaan we doen. Ja, ideaal. Meert krijgt energie en wij gaan op pad. Op jacht naar een stripboek. En zo wordt het eigenlijk best gezellig. Nu, zo'n jaarmarkt, daar kun je ook niet zo heel lang rondlopen. Dus ik zeg tegen haar, ik heb nog een kleurstaaltje van die interieurstylist. Ik wil dat even terugbrengen naar de winkel hier in het centrum. Ga je mee? Ja, ik ga mee. Dat is goed. Ik had ook niet heel veel andere keuze. Dus wij lopen naar die winkel en wij stappen daar binnen. Dat is best een chique winkel. Ook zo'n chique madame die daar staat, die zo'n interieurstyliste is. En ik geef haar dat kleurstaaltje. En die dame die kijkt naar mij. Mij kent ze dan nog. En ze kijkt naast mij naar Meerte. En ik zie haar kijken en zich afvragen. Wat is dit? Dit klopt niet. Inmiddels zie je ook wel aan Meerte. Ze is nu ook ouder natuurlijk. Dat ze toch verstandelijk gehandicapt is. Aan de manier waarop ze uit haar ogen kijkt. Hoe ze stapt. Je kunt het zien. Maar ze zegt niks. Ik raak aan de praat met die mevrouw. Over kleurstaaltjes. En vloerkleden. En maatkasten. En ondertussen zit Meerte in een hoek van de zaak, in een stoel. Zitten is misschien een groot woord. Ze hangt er wat bij, een beetje als een zoutzak, en ze zegt niks. Ze hangt, terwijl ik praat. En ik negeer dat ook eventjes. En dan komt er een moment. Een moment waarop ik terugdenk aan hoe het vroeger was. Toen wij vroeger klein waren, speelden wij op straat. Wij woonden nog in zo'n buurt waar weinig auto's waren en veel kinderen. Dus wij mochten op straat spelen. En dat deden wij ook heel veel. Als het mooi weer was, waren wij altijd buiten. Tikkertje, verstoppertje, maar ook teamsporten. Voetbal, softbal. En bij een teamsport moet je een team kiezen. En als ik een team mocht kiezen, koos ik altijd eerst Meerte. Misschien als tweede, maar nooit als laatste. Sloeg eigenlijk nergens op, want ze kon niet snel rennen. Ze kennen de regels niet. Een bal kon ze ook niet heel goed raken. Maar toch koos ik haar nooit als laatste. Mijn zus zat in mijn team. En het gekke was dat iedereen dat ook gewoon accepteerde. Ook al had je er niks aan in het spel. Ze hoorden er wel bij. En toen ik in die winkel zat bij die interieurstyliste, die madame Chichi, die mijn zus negeerde, dacht ik, dit klopt niet. En ik zei Meerte, kom anders eens kijken. Welke kleur van vloerkleed zou jij doen? En Meerte veert op, komt naar de tafel waar wij zaten en zegt, maar die vind ik mooi. Maar dat zou ik niet doen, want dat vind ik niet zo mooi. Ah ja, hè? Zegt ze tegen die mevrouw, want ik kan dat heel goed. Ik heb Katelijne ook geholpen met het uitzoeken van de keuken. Ja, hè, Kat? Ja, Meerte, dat is waar. Dat heb je inderdaad. En op dat moment weet ik, mijn zus is niet gewoon, maar ze zit wel in mijn team.
Deze extra lange relaas staat in teken van het eindejaar. Er is telkens een link met eindejaarsnacht, dat is ons thema deze week. En we zijn ondertussen middernacht gepasseerd. Hè? De lege flessen wijn en champagne stapelen zich op. Dat knettervuurwerk is al een tijdje afgestoken. De deftige muziek is ingeruild voor Britney Spears. En de helft van het gezelschap krijgt het in zijn hoofd om nog een stapje in de wereld te zetten. Avontuur verzekerd. Gelukkig kan er hier bij ons in Vlaanderen weinig fout gaan, maar bij Nicolas ging het wel helemaal de verkeerde kant uit en is dat ook helemaal aan de andere kant van Europa. Hij vertelde zijn verhaal met de titel Nicolas test de Poolse nultolerantie in maart van 2016.
Goedenavond. Is er al iemand in Warschau geweest? Ik was daar een paar jaar geleden samen met 3 collega's op een teambuildingsactiviteit. En je hebt geen teambuilding gehad als je niet samen gedanst hebt. Dus voor ons was het zeer belangrijk van we moeten hier op de laatste avond nog een goed feestje hebben, zodat we toch tenminste samen gedanst hebben. Bovendien was een van die collega's ook jarig toen we daar waren in Warschau. Dus dat was de missie voor de laatste avond. Geen enkel probleem ook om dat te doen, want de terugvlucht was maar in de late namiddag van de dag erna. Dus we hadden de hele nacht voor ons. Maar omdat in een andere stad is het soms moeilijk om te weten te komen van waar gaat het feestje zijn. Je weet het nooit. Je weet niet waar dat moet beginnen zoeken. In Gent weten dat wel. In Gent kunnen we nergens gaan dansen. Maar in een andere stad moet echt zo beginnen rondvragen van waar zou het feestje kunnen zijn. Dus we hadden een paar locaties, maar die lagen ver uit elkaar. En dachten we, ja, het gaat in de nacht zijn, we gaan een fiets huren. Maar dat is raar. In Warschau is het een moeilijke stad om door te fietsen. Maar bon, feestje nummer 1. In een kelder, veel studenten, dicht op elkaar, druppels die van het plafond in uw nek vallen, zo een beetje die bedoomde sfeer. En iedereen staat daar zo de duifbeweging, zo. Maar er wordt niet echt gedanst en wij vragen, ja, maar we want to go to a party, waar is het hier te doen? This is party. En ondertussen vodkatjes aan het binnenslaan, dat was het feestje voor die man. Maar we wilden iets anders natuurlijk, dus locatie nummer 2, dat was dan meer de club. De dranghekken is buiten, een buitenwipper die onvriendelijk is, dan dat de binnen moet betalen om binnen te komen, die zijn ook onvriendelijk. Dan aan de vestiaire zijn ze onvriendelijk. En dan moet je 4 euro gaan betalen voor een onvriendelijke barman die je een Carlsberg serveert. Alles zo vreemdant, onvriendelijk, laserlichten overal. En dat was nog altijd de duif, maar dat was wel met armke erbij zo. Dat was al next level feestje. Ook niet echt voor ons, maar de vodka was goedkoper dan de Carlsberg, dus we hebben daar wel nog een paar vodkatjes binnengeslaan. En dan hadden we nog de derde optie, en dat was een yo-yo-club. Dat was een flyerke dat waar ze hadden opgepikt. En dat was op een vrij rare plek. Vandaar ook dat we die tot op het einde houden hadden, want dat was in de schaduw van het Paleis voor Wetenschap en Kunst. Ik weet niet, en hij zult dat ook wel gezien hebben daar in Warschau. Dat is de gigantische, ja, ze noemen dat de bruidstaart van Stalin. Dat is dat is een gebouw uit de jaren 50 dat gebouwd is eigenlijk door Russen in Polen als cadeau, omdat zij ook een Sovjetstaat geworden waren. Niet dat ze dat gevraagd hadden of zo, maar dat was de cadeau. En ze zeggen van dat gebouw, dit is het schoonste gebouw van Warschau. Hier heb je het schoonste uitzicht van Warschau, want dat is de enigste plek dat dat gebouw niet ziet. Dus als je daar naar maar in de schaduw daarvan was dus die yo-yo-club, zogenaamd. We hadden dus een adres daarvan en inderdaad, daar was wel een deur die openging. Maar ze zag daar niets, door een gangske. En dan kwamen we terecht in effectief een soort van kraakpand. Maar Jojo was dus niet de naam van die club. Jojo was de naam van dat feestje. Dat was een Jojo-feest. Dus in elke hoek dat ik keek, stonden mensen gewoon te Jojo. Dus echt zo en ronddraaien en achter een nek en zo door een been en alles. Dat was echt een Jojo-feestje gevuld met mensen die gespecialiseerd waren. En ik wist niet dat dat bestond. Maar het is een beweging. Gelijk dat je een skater kunt zijn of zo. Je kunt ook een jojoer zijn. Hè? Je kunt dat zijn. En dat was, dus, dat was het. En de muziek daarbij was wat drum and bass. En daar hebben we kunnen dansen. Dus mission accomplished. We waren rond. We waren met 4. Ik moet ons eigenlijk een keer voorstellen. Dus ik ben Nicolas. Dan had de collega S... Ja, ik moet de onschuldigen beschermen. Hè. Dus collega S, collega Y en collega T. Maar collega T is naar huis gegaan na dat jojofeestje. Die had er genoeg van. Maar wij drieën die nog overbleven, wilden wel nog een vodkatje achterover slaan. En daarvoor zijn we dan naar een 24-op-24 haringclub geweest. Dat hebben we ook in Polen. Waar dat ze dus dag en nacht haring serveren met vodka. Een instituut in de stad is dat eigenlijk. Daar zijn wij ons laatste vodkatjes gaan binnenslaan. Vrij gezellig. Maar dan kwamen we daar buiten in de frisse lucht zo. Het valt op u en dan voelde het. Hè. Van, wij zijn eigenlijk een beetje beschonken. Vreed eigenlijk. Dus, en dan, we waren nog altijd met die fietsen. En dan Maar we moet beginnen nadenken van ja, hoe gaan we hier naar huis gaan? Want dit is echt, dit is niet wat, zo gaat het niet de straat op. Wij liepen scheef. Alles gebeurde al in een waas ondertussen. En we hadden echt door van, dit is iets te rap gegaan met die vodkatjes. En dan hadden we het, maar we wisten wat we moesten doen. We moeten gewoon op het voetpad naar huis. Want de voetpaden in Warschau, die zijn waarschijnlijk ook dankzij Stalin redelijk breed. En daarop kun je eigenlijk, je kunt dat beschouwen als een straat, dus daarop kun je eigenlijk perfect fietsen. Dat is wat we dan ook gedaan hebben, echt vrolijk laverend, zo echt. We waren hoog flambeerd, maar maakt niet uit, over dat plankeerentrein. Tot als we tegen een groepje politieman opbotsen, die ons tegenhouden. En ja, een politieman in België is vaak peervormig, zo. En dat heeft nog vaak een snor ook, maar in Polen is dat anders. In Polen is dat meer zo'n jerrycan, dus een blok met een klein dopje van boven en dat is aan zijn hoofd. En die staat daar zo. Een heel uitleg tegen ons, waar we niets van begrepen, geen woord Engels natuurlijk, ook al anders direct hoor, dat wij toeristen waren natuurlijk. Maar het enige dat we begrepen was alcohol. Alcohol. En die man deden ze van... Dus wat we moesten doen was blazen in hun gezicht. Echt onze drankkegel op hun smijten. Dat was wat we moesten doen. En zo gingen ze beoordelen of dat we niet misschien te veel dronken. Nou, dat was het geval, natuurlijk. Ja, dus. En dan zagen we op die mannetjes zo een grijns verschijnen. Dat was een slecht teken. We waren daar ingeladen met de fietsen in een grote combi. Wij erin, fietsen erin. Maar op dat moment, we waren dus nog met drie, hè, dus collega Y, collega S en ik. Maar collega S die kreeg het al wat moeilijk, want die woonde in Antwerpen. En sinds dat Bart Wever daar de macht gegrepen heeft, is dat zo wat een anarchist geworden. En als je die van zijn vrijheid beroofd... Die is echt allergisch aan flieken, eigenlijk. Dus als je die van zijn vrijheid beroofd wordt, die echt zenuwachtig. Dus dat was al... Wij waren daar een beetje gelaten, maar die was van, no, I am a European citizen. I want to know my rights. Ik wil weten wat hier met mij aan het doen zit. Maar die man gaf geen uitleg. En ik zei tegen die Polen van... Ik was al een keer in Polen geweest vroeger, dus ik ken zo wat zinnetjes. Dus ik kon zeggen, ik begrijp u niet en ik spreek geen Pools. Dus ik zeg dat tegen die man, nie rozumiem, nie mówiem po polsku. Maar dat zijn de domste zinnen dat je kunt kennen in een andere taal natuurlijk. Want als je dat perfect Pools uitspreekt, dan denkt die man dat je wel iets anders gaat begrijpen. Ook, ik verstond er niets van wat ze ons aan het vertellen waren. Bon, we zaten daar in de combi. We kregen geen uitleg, maar we zagen wel door dat klein raamje van achter dat Paleis voor Wetenschap en Kunst kleiner aan het worden was. En we waren echt Warschau aan het buitenrijden. Dat was echt een lange rit. Dat was niet oké. Okay. Dat was verkeerd aan het uitdraaien. Die flieken hadden ondertussen ook al onze identiteitskaart afgenomen. Maar dat was uit een van die gasten zijn vestzakje gevallen. En mijn collega uit Antwerpen, collega S, dacht van... Dus die pakt dat, steekt dat in zijn eigen broekzak en denkt van... Ik ga die man een keer goed leiden hebben, ik ga die een keer goed kloten. En dus we komen toe op de volgende bestemming, weten wij veel waar dat we zijn. En die man zoeken die drie identiteitskaarten, vinden er maar twee. En beginnen daar heel die auto binnenstebuiten te keren op zoek naar die derde kaart. Wij weten dat collega S. Dus wij twee die daar zo meegaand zijn. We willen dat er allemaal rap voorbij is. We willen daar niet te veel spel maken. Maar collega S staat daar met zijn kaarten in de broekzak. En uiteindelijk moeten wij hem overtuigen van... Geef dat aan die flieken. Serieus, Stijn. Ik bedoel, S. Geef dat aan die flieken. Dan zijn we daar vanaf. Tot zover de onschuldigen bescheiden. Wat ook gebeurt, en dan worden we niet binnengebracht, maar binnengeduwd. Allee, die flieken, dat zijn echt soldaatjes. Hè. Moesten ze kunnen pakken, like konijn zo in de nek, ze zouden het zo doen. Hè. Je wordt gewoon de hele tijd geduwd van muur tot muur. En dan moet je daar binnen en daar binnen. Dus binnen in een soort van ja, bunker. Groot gebouw. Wachtkamer. Ja, de mensen die daar zaten, dat was iemand met een bontkraag, blutsen in zijn gezicht, bloedklonters aan zijn hoofd. zo van die, ja, mensen die zo op een grote blokken van mensen die op zo'n klein stoeltje proberen een beetje in slaap te vallen, zo, die zo in elkaar zitten. Eigenlijk, allee, de vuiligheid uit Warschau, het nachtleven van Warschau, bij elkaar geveegd en daar allemaal binnengebracht in dezelfde wachtkamer. Dat zat er daar. Zo van die mensen die geen hoop meer in hun ogen hebben. Zo echt gedraineerd. Daar zaten wij tussen. Dat was teambuilding natuurlijk. Hè. Dat was goed aan het gaan eigenlijk nog altijd. Maar ook daar was de voertaal Pools en kregen we geen uitleg natuurlijk. We moesten onze ceintuur uitdoen, we moesten onze schoenen uitdoen, we moesten onze portefeuille afgeven, we moesten onze gsm afgeven. We werden eigenlijk zo wat gestript. En dan in een lange gang gestuurd met metalen deuren. En dan voor een tweede keer die avond zagen we een glimlach. En dan zei er iemand zo van, you go. Maar die you go, dat was niet tegen ons drieën, dat was tegen mij alleen van, ga jij hier maar binnen. En de volgende, ga jij daar maar binnen, you go. Al drie in een aparte cel, deur toe, ook zo van die zware metalen deuren, hè, maar echt tegen de zwaarste criminelen beveiligd. En dat is echt gelijk dat u een cel voorstelt. Hè. Dus zo geen toiletpot, maar zo een gat uitgespaard, een tegeltjes, zoiets dat je makkelijk kunt afspuiten. Bedden die vastgewezen zijn aan de vloer met van die zware metalen bouten. Een klein kijkvenstertje in een zware metalen deur, zodat je zojuist zoiets kunt doorzien. Een vrij klein venstertje naar buiten ook, met tralies voor. Ja, het gevangen eigenlijk. Hè. En in die bedden lag er ook geen matras, maar een soort van groene kunststof, die vrij naar zweetvoeten rook. Ja, wat moet je dan doen? Hè? Ja, zij is daar, zij echt wel nog altijd stevig in de wind. Ja, zo wat naar buiten kijken, kijken naar die combi's die het vuil van de straat weer aan het aanvoeren zijn. Je kijkt daar zo naar gevechten buiten, van die gasten die zich verzetten tegen die flieken, gevechtjes buiten. Dat was niet gezellig. Hè? Maar ik was zat genoeg om te zeggen van, bon, ja, een beetje slapen dan zeker. We werden af en toe een keer gewekt om nog een keer te blazen. Dus we werden gemonitord eigenlijk hoe dat zat met ons alcoholgehalte. En uiteindelijk werd het ochtend. Nog altijd lange tijd te gaan voordat onze vlucht was, want dat was echt tegen 6 uur in de namiddag. En we werden dan toch uiteindelijk alle drie naar beneden gebracht, opnieuw naar de wachtkamer. We kregen ons portefeuille terug, maar dat was er gewoon zo 100 euro uitgenomen, de man. Zo, dat was, we hadden ons hotel in feite al betaald. Dus zijn daar gewoon, ze pakken dat daar gewoon uit en dan moeten dan hadden ze dat al. En dan dachten we van, pom, zijn er hier vanaf, hè? Dus het verhaal zit erop. Maar dan kwamen de handboeien. Dus dan komt er, kwam er weer een fliek. Dus het was weer gedaan. Want dat andere personeel, die hadden ze van die groene jassen aan, gelijk in een psychiatrische instelling. Maar dan kwamen de soldaatjes weer. Dus de jerrycans kwamen weer binnengewandeld. En die sloegen ons gewoon met drie in de boeien. En dan werden wij, dat is teambuilding. Hè? Als je dus met drie aan elkaar in de handboeien hangt, dat is echt. En zo'n combi stoken weer met een kooi in, gelijk voor hooligans te transporteren van het een naar het ander. Hè. Zo zwaar bewapend. En in die combi vertelde collega S dan het verhaal van zijdenacht, want dat was niet helemaal hetzelfde geweest als mijn nacht. Collega S is die anarchist uit Antwerpen. Hè. Wiens naam dan niemand kent. Hè. En die zei dat hij s'nachts, dus op dat knopje, het was een knopje naast de deur, waarmee dat, als je daarop duwde, kreeg je glas water. Maar hij bleef daarop duwen, want die wilde meer dan een glas water, die had honger. Dus die was daar blijven op duwen s'nachts, vertelde hij ons. En hij zei dan, hij kreeg natuurlijk geen eten, maar hij zei dan, ja, maar ik heb suikerziekte en ik moet echt iets hebben, want anders ga ik hier een aanval krijgen. En die man, en hij zei, heeft mij een appel. En die man kwam niet terug met een appel, maar met zo'n prikkerke voor zo'n suikerziekte. We zitten zien of dat hij effectief zijn bloedsuiker haalt, of dat dat niet oké was. Dat was natuurlijk wel oké. Alleen zijn alcohol haalt niet, maar dat was oké. En dan, maar hij wou aandacht natuurlijk, maar hij wou ook weg en hij wou ook ja, die kon niet slapen. Die kon echt niet slapen. Dus die is blijven duren op dat balkje. En dan kwamen ze niet meer. En dan zei hij, ja, kijk, dan hier camera's in die cel. Ze gaan toch wel... Moesten nu een epilepsieaanval hebben hier. Ze gaan toch wel komen. Ze gaan toch wel komen om iets te doen voor u. Ze gaan u toch niet hier laten liggen, gewoon zo liggen. En die heeft hem dan op dat groen matras klein zo. Laat schudden. En schuimbekken van... En ze zijn niet gekomen. Allee, wij dan naar het commissariaat. En... als we daartoe kwamen, zagen we dat... hij zegt van... toen was het communisme nog niet gevallen in 1971, maar het is nog altijd niet gevallen. Zo, want als je in het commissariaat komt in Warschau, dan zie je dat daar de tijd heeft stilstaan. En dan werden wij binnengebracht bij meneer de commissaris, die natuurlijk ook weer geen uitleg gaf. Eigenlijk wisten wij nog altijd niet wat er gebeurd was met ons. Hè. We wisten echt van niets. Niemand legde ons gelijk wat maar uit. En die mens... Het was ondertussen tegen de middag, vlucht rond 6 uur. Enfin, we dachten van, bon, allez, nu gaat hier toch wel ver afgelopen zijn. Dus die mens brengt ons binnen in een soort van ondervragingskamerke. Maar legt gewoon zijn voeten op zijn bureau, steekt een dvd'tje in en hij bent gewoon aan een film te kijken. Dus die zat daar gewoon aan zo'n Pools film te kijken. En wij zaten daar met 3 op dat bankje, gehandboet aan elkaar vast van, wat is dat hier? Allee, doe iets. En blijkbaar zaten we te wachten op de vertaler. Dien is binnengekomen en Dien heeft eindelijk uitleg gegeven. En Dien zei van, kijk, in Polen is dat even erg of dat je nu op de fiets rijdt of in een auto. Als je vrij veel gezopen hebt, dat is gewoon even erg. Het schijnt dat dat in België ook zo is, maar hier volgen ze dat zo niet op. Maar daar is dat echt waar. Dus daar beschouwen, er is nul tolerantie. Voor zo zat te zijn, is er gewoon nul tolerantie en dat is vrij erg. En hij zei, kijk... En dan komt er weer zo'n glimlach. Je hebt 6 maanden voorwaardelijk. En als je nu in de komende 3 jaar... Voorwaardelijk, dat wil nog niet zijn dat je naar het gevangen moet. Hè. Dus dat is als je nog een keer iets gaat misdoen. Maar als je in de komende 3 jaar een voertuig gaat besturen in Polen, een auto, een fiets, een trottinet, gelijk wat, dan ga je effectief 6 maanden in de gevangenis vliegen. En dan zit er weer zo met een lachje bij. Zo. En dat is true. Dus dat is echt waar. Dus ik heb daar, wij hebben daar nu allemaal een strafblad in Polen. Het is nog een paar maanden aan het lopen, in feite nu. Ik durf natuurlijk niet naar Polen. Hè. Bedoel, wie weet wat die man daar allemaal als een voertuig beschouwt. Misschien een roltrap al erg genoeg om daar op te pakken. Dus ik ga daar niet meer naartoe. Maar het is ondertussen was het duidelijk geworden dat we onze vlucht gemist hadden. En ja, het zat erop. Hè. En iedere keer als ik dat verhaal vertel nu, of als een van ons dat verhaal nu vertelt hier in België aan iemand die een Pool is, of getrouwd met... Is er hier iemand getrouwd met een Pool? Of zit er hier een Pools of zoiets? Niemand? Niemand die, anders gingen we er nog een keer een vodkatje op drinken. Maar iedere keer als we dat verhaal vertellen, dan krijg je altijd zo datzelfde lachje. Dus die Polen vinden dat allemaal een geestig verhaal. Die zijn het onrecht voelen die niet. Hè? Die vinden dat allemaal gewoon een geestig verhaal. Ja. Einde verhaal ook.
Voor we jullie helemaal de oudejaarsnacht insturen, geven we jullie nog een kers op de kersttaart. Nee, taart is dus niet de link met oudejaarsnacht, wel iets sierlijks. Een beetje net zoals het verhaal van Sarah heel sierlijk is. Sarah danst als eerste.
Tegen het einde van de middelbare school kreeg ik een muziekcassette van een klasgenoot. Wij hadden die gewoonte dat we muziek gaven aan elkaar. En elke keer als hij me iets gaf, was ik wel onder de indruk. Dat was altijd tof. En op die cassette stond geschreven Kim Gjortoy. Ik had er nog nooit van gehoord,
bleek een elektronische muzikant uit Noorwegen te zijn. En die klasgenoot benadrukte, Sarah, je had dat supergoed vinden. Dus thuis maakte ik er wel een moment van. Ik zorgde dat ik alleen thuis was. Ik zette mij aan tafel, half voor de grap, met een rechte rug, mijn armen rustend op de tafel, helemaal klaar om te luisteren. Maar ik begreep het eerst niet zo goed. Ik had ook nog nooit zoiets vergelijkbaars gehoord. Ik hoorde eigenlijk een rommeltje van beats en opgenomen geluiden. Maar gaandeweg gebeurde het wel en werd ik super enthousiast. Werd ik eigenlijk zelf een beetje overspoeld door hele grote emoties. Ik was toen 16 jaar. Dat moet een van de eerste keren geweest zijn dat ik zo onder de indruk was van iets dat iemand anders had gemaakt. Zijn muziek klinkt eenvoudig en intuïtief gemaakt. Dat vond ik spannend. Het lijkt er ook op alsof hij niet met zekerheid weet hoe dat je muziek moet maken. Alsof dat hij gewoon maar iets probeert. En daar herkende ik mezelf heel hard in. Ik kwam naar België. Ik was toen al begin de 20. En ik kocht natuurlijk een ticket, want ik wou hem ontmoeten. Maar dan begon ik mij een beetje voor te stellen hoe dat de avond zou zijn. En ik kwam tot de vaststelling dat hij niet echt ging weten wat voor een impact dat hij had op mij. Zelfs niet als ik heel luid applaudisseerde. Dus eigenlijk ging onze ontmoeting een beetje onopgemerkt voorbij gaan. En in de meeste gevallen is dat oké, en ook de bedoeling. Maar nu wou ik dus dat het misschien iets anders kon gaan. Daarbij kwam ook dat ik heel graag wou dat ik van die avond een soort van souvenir had. Zoiets van ons twee. Dus ik begon er zoiets te bedenken. Ik wist dat hij een illustrator was. Ik ben ook een illustrator. En ik dacht, oh, misschien is het leuk als we elkaar kunnen tekenen, gelijktijdig. Dat lijkt me wel iets leuk. Ik wist nog niet of ik dat kon doen. Dus ik nam voor de zekerheid gewoon wel papier mee en potloden. Dus ik ging vanavond zelf wel zien wat dat ging lukken. Het was in Brussel. Het was een hele mooie zaal. Het was een zaal met rode fluwelen stoelen. Een heel groot podium met de planken vloer. Er was niet veel aankleding, er waren geen visuals, er waren niet veel speciale spots of zo. Gewoon redelijk sober. In het midden van het podium stond er een tafel met zijn DJ-grief op. En Kim Yortoy kwam meteen op en die begon eraan. En dat was een redelijk heftige set, zo bijna techno. Het was wel redelijk stevig. Het was mij ook meteen duidelijk dat dat eigenlijk was voor op te dansen. En ik keek naar de zaal en ik zag iedereen in zijn schone stoel zitten. En het is ook een dingetje dat ik heb. Als ik naar een optreden ga, dan voel ik me er vreemd genoeg verantwoordelijk voor dat de artiest zich echt wel gewaardeerd voelt. Dus dan ga ik ofwel heel luid applaudisseren of als enigste een staande ovatie geven. Of fluiten, maar ik kan niet echt fluiten, dus dan zo wat gekwetter. En dat is zo, hè? Ja. En ja, halverwege het optreden zag ik nog altijd dat iedereen in zijn stoel zat. En ik begon zo ja, zenuwachtig te worden van dit is de avond, dan moet hier gewoon iedereen moet hier uit de bol gaan en wat is dat hier? En vooral ook Kim Yortoy had dat echt niet tof vinden. Ik zat er zo wat mee in. Dus ik begon zo wat, ja, weer een plannetje te bedenken. En ik zei tegen een vriendin die bij mij was van wat ik zou doen. En die zei van nee, je gaat dat niet doen. Maar ja, dat zat dus in mijn hoofd. Ik kreeg dat er niet meer uit. Dus ik deed het dan maar. Mijn verantwoordelijkheid nakomen. Dus ik stond op. Ik wandelde naar het podium. Ik klom op het podium. En ik begon te dansen naast Kim Hortoy. En ik, Kim Hortoy, die keek een keer op, die lachte. Dus ik dacht van, goeie move. En die... Ja, ik wou eigenlijk gewoon instant tonen van, kijk, het is hier tof, je bent goed bezig. Ik ga hier helemaal uit de bol gaan voor jou. Maar dan, ik dans graag. Dus op zich zag ik zo daar, dat zag ik zo wel goed komen, dat deel. Maar ik had eigenlijk nog nooit echt voor zo'n groot publiek gedanst. En instant wou ik van dat podium af. Maar ik kon dat niet maken, want het stond er nog maar net op. Je kunt niet erop en eraf gaan, maar dan lijkt dat echt op niks. Dus ik moest wel even doen alsof dat allemaal de bedoeling was. Dus ja, ik begon me heel mottig te voelen. Mijn spieren werden helemaal zuur. Mijn kuiten waren aan het trillen. Ik kon op den duur echt nog zo van die stroeve bewegingen maken. Zo. Maar ik zit er wel door op dit leuke feestje. En ik kon ook geen kant op. Weet je. Ik stond daar. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon dat podium hier wat af. Ik ben zo aan de zijkant gegaan. Zo aan het midden. Terug bij Kim. En ja. En dan... Dat leek ook... Ik weet niet hoe lang ik daar gestaan heb, maar dat leek me eindeloos te duren. En dan was er iets dat echt op een verlossing leek. Namelijk, er kwam nog iemand op het podium dansen. Echt waar. En er kwam nog iemand op het podium dansen. Maar er kwam nog iemand en nog iemand. En op de duur stond de helft van die zaal op het podium volledig uit zijn dak aan het gaan. En ik zo, wat de sfeer is super hier. En dan ja, dacht ik van, ik kan hier op mijn kouse voetjes vertrekken en even bekomen van mijn onderneming. Ik heb me terug in mijn stoel gezet. Ik ga even drinken, wacht. En dus terug in mijn stoel gezet. Optreden was gedaan. Maar dus plan A... ja, dit was er niet even tussen gekomen. Dus, maar plan A, dat we elkaar konden tekenen... dat zat ook nog in mijn hoofd. En ik kreeg dat er ook niet uit. Dus dat optreden was gedaan. En de security wijst iedereen naar buiten. En ik zeg tegen... Die vriendin, ik had dat eigenlijk nog niet echt uitgelegd, maar ik zeg tegen haar, weet je wat, ga jij al naar de bar? Ik kom zo meteen. Die keek mij nogal bezorgd aan, maar die keek al heel de avond nogal bezorgd naar mij. Dus die was weg. En dan was het, ja, had ik zo'n soort van mantra in mijn hoofd. Weet je, het is nu of nooit. Morgen is hij naar een ander land. Ik moet het nu doen. Dus heb ik, van zodra dat de security... Even niet keek, ben ik ja, achter het podium gesprongen in een soort van gangetje. Niet geaarzeld, niet omgekeken, want ik weet, als je aarzelt op zo'n moment, dan valt het over je voeten en dan is het gedaan. Dus ik ben doorgegaan en heb wel even gedacht van, ja, waar ben ik nu weer beland? Maar het was gelijk weer aan het lukken. En dan zag ik een deur... Met zijn naam op een papiertje en die deur stond een klein beetje open. Dat leek mij een uitnodiging. Dus ik klopte heel kort, misschien iets te kort. Ik zwierde die deur open en ik zag hem daar staan en ik vroeg het meteen. Hey, denk dat het echt tof zou zijn, moesten we elkaar kunnen tekenen. Dus dat ik u teken, dat jij mij tekent, dat we een portret maken van elkaar. Wat denkt u? Wat is in het Engels? En terwijl ik dat aan het vertellen was, zag ik dat hij aan het telefoneren was. Dus ik vond het eigenlijk al super onbeleefd dat ik hem stoorde in zijn telefoongesprek. Maar hij keek op van zijn telefoon en hij zei... Ah, oké, okay, I would love to, but let me finish my phone call. Come back, let's say in 15 minutes. Dus ik moest gewoon binnen 15 minuutjes terugkomen... Ik had op die moment ook wel het gevoel dat hij dat gelijk wel echt wou doen. Dus ik was super content en ik ging naar de bar voor een beetje bier. Ik legde dat uit aan die vriendin wat mijn plan was. Die schaamde zich enorm in mijn plaats. Daar had ik even geen last van. 15 minuten waren om. Ik ging terug naar de zaal. Kim Yortoy stond daar superschoon verlicht op mij te wachten. Die lachte naar mij en ik lachte terug. En hij vroeg, where shall we sit? En ik zeg, we zullen in het midden van de zaal gaan zitten. Daar zijn altijd de beste plaatsen. Dus we zijn direct daar gaan zitten. En ik haalde mijn papier dat ik voorzien had van een harde flap. En potloden. En ik legde uit waarom het goede potloden waren. Dat waren goed zwart, dat tekent vlot. En we waren meteen eigenlijk in ons element en geconcentreerd bezig. Zo. Maar je moet weten, als je een portret tekent van iemand, dat is eigenlijk meteen een redelijk intieme manier van kijken, dat je zo om de paar seconden goed kijkt. Like zo, ja, die neus en dan die oren. Dus dat was eigenlijk zo wel een spannend moment, maar we hebben dat goed opgelost. En hij vertelde een beetje over zijn manier van werken, dat hij intuïtief werkt en knikte. Ik zei dat, ja, dat had ik begrepen. En ik vertelde een beetje over zoveel jaar terug dat ik die cassette had gekregen van een klasgenoot. En ik vertelde er niet bij wat voor een impact dat hij had op mij, want eigenlijk dat wij daar zaten, dat had genoeg informatie. Ik kan eigenlijk ook totaal niet naar portret tekenen. Mensen worden heel snel oude wezens en zo dikke dingen. Maar hij begon er toch zo wat op te gelijken. Dus ik vond dat eigenlijk wel positief. En ik zeg, I'm ready. And you. En hij toonde wat hij had gemaakt. En hij had allemaal op één blad kleine portretjes van mij gemaakt. En op één van die portretjes konden zien in mijn blik dat ik gigantisch blij was dat het moment niet zomaar voorbij gegaan was. Dat hangt nu aan mijn muur, al 15 jaar. En dat is nog altijd heel leuk om naar te kijken.
Dat was onze extra lange eindjaarspecial van Relaas. Het is heel wijs dat je hem helemaal hebt uitgeluisterd. Relaas kwam in 2019 tot stand dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Urgent FM, Chase, Den Hopzak, Husset en Pulp Deluxe. Je kan ons altijd steunen door onze verhalen te delen of door bijvoorbeeld elke maand een centje op onze rekening te storten. Dat kan via de Patreon-knop op onze website. Je vindt die naast elk verhaal. Zo kunnen wij blijven doen wat we ondertussen doen sinds maart 2015. En nog een primeur omdat je zo lang hebt geluisterd. In maart van 2020, dus nu in maart, vieren we 5 jaar Relaas. En we zouden dat graag vieren met onze 1 miljoenste luisteraar. Met onze miljoenste luisteraar dus. Daarnet heb ik het nog even gecheckt. We zitten aan 839.000. Dus eigenlijk zou dat moeten lukken. Geef jij ons dat extra duwtje? Fijn einde jaar.